Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Welkom bij de Ben Tichelaar podcast bij BNR, de podcast over persoonlijk leiderschap. Elke aflevering hebben we een bijzondere gast met inzichten die je helpen om je verder te ontwikkelen in je werk en de rest van je leven. Mijn naam is Ben Tichelaar en mijn gast in deze aflevering is Nick van Dam. Nick, wat ontzettend leuk dat je hier bent.
Ja, dank je Ben. Heel graag.
Ja, nou, ik weet niet of iedereen jou kent. Ik duurde een tijdje voordat jij op mijn radar kwam. Maar toen ik zag wat je allemaal hebt gedaan, was ik ontzettend onder de indruk. Onder meer gewerkt op het gebied van leren en ontwikkelen bij Siemens, Deloitte, McKinsey. En bij het laatste bedrijf, McKinsey, toch wel een gerenommeerde naam, ben jij jarenlang ook Global Chief Learning Officer geweest. Wat doe je dan eigenlijk precies?
Ja, eigenlijk binnen McKinsey was ik verantwoordelijk voor leren en ontwikkelen voor de 30.000 consultants en partners voor McKinsey. Ze wereldwijd. En daarnaast besteed ik ook tijd aan een aantal cliënten die ook natuurlijk bezig zijn met ontwikkelen van hun mensen en hun leiders.
Ja, dus als het gaat over leren ontwikkelen, heb je echt ook met de poot in de modder gestaan, om het maar even zo te noemen. Tegenwoordig ben je ook hoogleraar op dat gebied aan Nijenrode, aan AI University in Madrid. En daarnaast geef je ook les aan de University van Pennsylvania. Ja, dat zijn allemaal hele mooie namen. Je schrijft boeken. Even kijken, wat heb ik hier staan aan titels? Ja, pas verschenen. Leren en ontwikkelen in het digitale tijdperk. Maar ook, gaan we straks ook over hebben, het boek Ga doen wat je echt belangrijk vindt. Meteen ook een heel goed advies waarschijnlijk, ja. Ja, en dan heb ik nog iets aan, maar dat vond ik ook heel mooi om dat te zien. Je bent ook oprichter en bestuurder van de stichting E-Learning for Kids. Die meer dan 20 miljoen kinderen in de leeftijd van 5 tot 12 helpt met gratis digitaal onderwijs. Als mensen er meer over willen weten, moeten ze even kijken op www.elearningforkids.org. E-learningforkids.org. Hoe ben je daar zo bij gekomen? Waarom heb je dat er ook nog weer bij gedaan? Want je bent al zo druk.
Ja, Ben, weet je, eigenlijk is het ongeveer 15 jaar geleden begonnen. Ik werkte in de VS. Ik was verantwoordelijk voor HR binnen Deloitte wereldwijd voor een divisie. En ik realiseerde me, ik werk met heel veel professionals en ik reflecteerde op mezelf. En dacht van, goh, waarom zit ik nou eigenlijk hier? En alles komt altijd weer terug op onderwijs. Ja. En als je praat met ouders en je reist de wereld over, dan zie je ook dat er nog steeds heel veel kinderen zijn die niet de kans hebben gehad die ik heb gehad. En ik dacht van, hoe kunnen we nou wat doen, een bijdrage leveren? En toen ben ik begonnen met die stichting E-Learning for Kids, waarbij we digitaal lesmateriaal maken voor kinderen tussen 5 en 12 jaar en dat op internet aanbieden.
Ja, ik heb even naar gekeken. Het is een hele leuke oefening op het gebied van rekenen, taal en allerlei dingen. En het leuke was ook, je hebt blijkbaar ook heel veel bedrijven uit jouw netwerk zo gek gekregen om dat te sponsoren. Want er zijn natuurlijk er komt weer een hoop geld ook bij kijken om dat mogelijk te maken.
Ja, absoluut. En het is een stichting. Is altijd, als stichting, je hebt altijd meer fondsen nodig om nog veel meer te doen. Ja. Dus ik nodig ook iedereen uit om naar de website te kijken. De website te introduceren voor scholen waar je mee in contact bent. Maar natuurlijk, we kijken ook altijd naar mogelijkheden voor extra fondsen om nog meer te kunnen doen met digitaal onderwijs. Wat nu zo belangrijk is, zeker in de coronatijd. Volgens UNESCO gaan er nu een paar honderd miljoen kinderen helemaal niet meer naar school toe
helemaal
de komende
niet,
half jaar.
Dat is een ander verhaal dan bij ons natuurlijk hier in Nederland. Ja, ja. Ja, dus hier zit iemand tegenover me met echt een passie voor onderwijs en voor ontwikkeling. En dan zijn we natuurlijk benieuwd, tenminste ik ben dan benieuwd, waar komt dat vandaan? Waarom ben je in dit vak terechtgekomen?
Het gaat altijd terug vaak naar school. Hè. Op school krijg je te maken met leraren. En er zijn leraren op school in je studie die je zo inspireren dat je denkt van, god, wat een mooi vakgebied er zit om mensen verder te helpen in hun leven. En daar ben ik eigenlijk in dat vakgebied begonnen. En mijn afgelopen 25 en bijna 30 jaar heb ik allerlei rollen gehad. Zelfs in sales, in marketing, in business development, als adviseur. En nu dan als hoogleraar. En mijn vakgebied is altijd learning and development gebleven. Ja. En Ben en luisteraars, wat ook zo mooi is van dit vakgebied is dat het is een multidisciplinair vakgebied. Je maakt gebruik van inzichten van allerlei verschillende stromingen. Psychologie, sociologie, filosofie, de neurowetenschappen, technologie, bedrijfskunde, andragogie. En dat is van fascinerend hoe je al die vakgebieden, je raakt zelf nooit uitgeleerd eigenlijk.
Ja. Ja, en je bent zelf ook voor de klas gaan staan. Ik begreep dat je zo tegen je 30ste hebt besloten om zelf les te gaan geven.
Ja, ja, ja ja, ik had zoiets van, ook van qua carrière. Van, het is goed om een soort twee verschillende dingen te doen. Eén been was altijd in het bedrijfsleven. En het andere been, ook met mijn passie in het helpen aan andere mensen ontwikkelen. En altijd lesgegeven vanaf mijn 29e overal, Nederland en in de VS. En ja, dat doe ik nu nog steeds. En nog meer zelfs.
Leuk is dat, hè? Ja, ik merk dat je er ontzettend veel plezier in hebt. Maar waarom is het zo belangrijk? Waarom is het zo belangrijk dat we, ook als we bijvoorbeeld denken, ja, maar ik heb mijn school af, ik heb mijn studie af, ik ben nu gewoon aan het werk. Ja. Waarom is leren zo essentieel?
Ja, een paar dingen. Als we gaan kijken van onze essentie als mensen, we zijn eigenlijk, dat is wat wij eigenlijk doen, ons hele leven leren en ontwikkelen onszelf. En ook als we kijken naar geluksstudies, geluksstudies blijkt dat mensen die blijven leren en zich ontwikkelen, dat die veel gelukkiger zijn dan mensen die dat niet doen. Maar daarnaast is er natuurlijk ook nog een andere kant. En dat is meer de urgentie. Als we nu kijken, mensen gaan met pensioen, 67, en dat wordt steeds wat later, de 68.
Mensen die nu gaan werken, die werken waarschijnlijk tot hun 70 of
absoluut,
zo.
Absoluut, dus 50 jaar in het arbeidsproces.
Ja.
En als je inzetbaar wil blijven, als je dus wil blijven werken 50 jaar lang, dan zul je absoluut veel meer moeten blijven leren en ontwikkelen dan dat vorige generaties ooit gedaan hebben.
Ja, want dat werk wat je nu doet, dat gaat veranderen. En als je dan 10 of 20 jaar verder bent, dan is misschien bestaat die baan wel niet eens meer die je nu hebt.
Absoluut, absoluut. Ja. En ook als je nu 45 bent, 15, 20 jaar geleden zeiden mensen, nou, nog een jaartje of 10 of zo. Ja. En dan zo langzamerhand bouw ik af en dan ga ik met pensioen. Als je nu 45 bent, dan zit je waarschijnlijk nog niet op de helft van je carrière.
Ja.
En als we terugkijken, wat is er de afgelopen 20 jaar of 10 jaar gebeurd? Wat gaat er de komende 10, 15 jaar gebeuren? We hebben geen idee. Ja. Maar wat we wel weten is dat als we ons niet blijven ontwikkelen, bijscholen, omscholen, dan halen we zeg maar niet die 67 in een betaalbare baan die we toch nodig hebben om daarna weer te genieten van een pensioen.
Ja, ja. En wat zijn nou skills of wat zijn nou veranderingen, zou ik misschien kunnen vragen, waarvan je zegt, daar moet je over hebben. Of je nou werkgever bent of werknemer of je bent zelfstandige. Wat moet je in de gaten houden als je je afvraagt van wat moet ik dan gaan leren? Waar moet ik dan mee aan de slag?
Ja, nou, ik denk dat het goed is om een soort jaarlijks steeds terug te kijken naar wat je hebt gedaan, hoe je hebt ontwikkeld, maar ook extern. Kijk naar buiten. Wat gebeurt er in mijn sector als het gaat om werkgelegenheid? Wat gebeurt er met banen om me heen? Met banen van collega's? Heel goed analyseren wat er gebeurt. Reflecteren of je zelf nog steeds ontwikkelt. En een goed plan maken voor jezelf hoe je de komende jaar, 2, 3 jaar weer verder gaat.
Ja. Zijn er ook dingen waarvan je in zijn algemeen kunt zeggen, want daar komt sowieso meer aandacht voor? He, dus dingen waarvan je zegt, nou, als je het niet makkelijk vindt om bijvoorbeeld in je branche of op andere manier om je heen te kijken naar wat er gevraagd wordt, let dan in ieder geval hierop.
Nou, ik denk als we het hebben over meer competenties, Ben, hè, van wat belangrijk is, is dat er zijn een aantal thema's daarin. Eén thema heeft natuurlijk alles met digitalisering te maken.
Ja.
Er is net een rapport uitgekomen van McKinsey. En in dat rapport staat dat er in Europa de komende 10 jaar 72 miljoen banen potentieel op de tocht staan.
Okay.
Door een combinatie van COVID en digitalisering. Dus die arbeidsmarkt die gaat gigantisch veranderen. Nou, we zien nu al in een aantal sectoren natuurlijk dat het werk terugloopt. Maar daarnaast zijn er ook rollen waar minder behoefte aan is. Of waar mensen, en dat geldt bijna voor iedereen als ik vooruit kijk, iedereen zal een aantal nieuwe competenties moeten leren.
Ja, ja. En wat is dan, dat zijn van die discussies. We gaan er even een paar langs. Moet je dan bijvoorbeeld meer een generalist worden of moet je juist dieper specialiseren op je terrein? Wat voor soort keuzes zou je dan mensen aanraden?
Ja, nou, als ik mezelf even als voorbeeld neem. Ik zit 30 jaar in het vakgebied leren en ontwikkelen. Maar ik heb 10 verschillende rollen gehad.
Okay.
Dus dat is best wel mogelijk. Maar binnen dat vakgebied heb ik me enorm verbreed en verdiept. Ik had een meeting met 25 HR-leiders van Amazon in juni. En daar stelde ik deze vraag. Gaat de toekomst om de specialist of de generalist?
En wat zeiden ze?
En ze keken me aan en zeiden, Nick, wij nemen alleen maar specialisten aan bij Amazon.
En wat bedoelden ze daarmee te zeggen?
Ja, dat ze zeggen, wij verwachten dat mensen een vakgebied hebben.
Ja.
En natuurlijk is het zo dat mensen ook vaardigheden moeten hebben. En het bedrijf moeten begrijpen hoe het werkt. En allerlei andere sociale en leiderschapsvaardigheden moeten hebben. Maar je hebt een vakgebied nodig.
Ja.
En ook als je denkt als ZZP'er, als freelancer. Waarom nemen mensen je aan? Mensen nemen je aan omdat je ergens iets van af weet.
Ja.
Dat je dus blijkbaar een vak hebt.
Kennis en vaardigheden op een specifiek vakgebied blijven dus essentieel.
Blijven heel essentieel. Ja.
Nou, werd er in het verleden wel gesproken, dat noemden ze dan wel de T-shaped personality. Hè? Dus dat je aan de ene kant een soort brede balk hebt, hè? De bovenkant van de T. Maar dat je op een paar punten ook de diepte in moest. Is dat dan nog steeds waar het over gaat? Dat je dus wel die brede vaardigheden misschien moet ontwikkelen, maar vooral ook die diepte toch moet hebben?
Ja, ik noem het T-model eigenlijk het baby boom carrière model. Hè?
Okay.
Rond je van hoger opgeleide onder ons, rond 23, 24 rond je opleiding af. Hè? En dan heb je je vak, zeg maar, de verticale kant van de T. Vervolgens ga je leren, vaardigheden, je wordt wat dieper in je vakgebied. Ja. En je werkt voor 2 tot 5 organisaties en dan ga je met pensioen. Nou, waar ik in geloof nu en wat ik zie, is dat we gaan eigenlijk naar een M-model toe. Waarbij
de M-3-poot, hè?
Drie van die pootjes. Eigenlijk 3 van die specialisaties die je eigenlijk in je leven gaat ontwikkelen.
Oké, dus wat grappig is, die brede vaardigheden, dus op het gebied van leiderschap, sociale competentie, allemaal belangrijk. Maar je moet dus uiteindelijk meerdere verdiepingslagen in je leven aanbrengen. Niet 1 keer studeren, maar misschien daarna ook een heel andere verdieping of een ander specialisme je eigen maken.
Ja bijvoorbeeld, je kan HR professional zijn geweest in de financiële sector of misschien in luchtvaart.
Ja.
En nu zeg je, weet je wat, ik ga naar de zorg. Dat betekent dat je dus eigenlijk de zorgindustrie, de sector, moet leren kennen.
Ja.
Maar daarnaast zie je dat enorme automatisering is, e-health. Dus je zult ook expertise moeten op gaan bouwen aan de digitale kant, aan de datakant. En heb je het eigenlijk over hele nieuwe vakgebieden waar je eigenlijk als professional in moet kruipen.
Ja. Hoe pak jij dat zelf aan? Hoe blijf jij zelf bij? Dat eventjes tussendoor. Maar ik vind het wel heel interessant, want jij bent enorm bij de tijd op dit specifieke vakgebied, waar je dus zelf ook al 30 jaar in zit. Wat doe jij zelf om zo ontzettend bij te blijven?
Ja, dat is een aantal dingen. Met heel veel vakgenoten praten. Ik bel ze op. Ik stel ze vragen hoe ze zelf dingen doen.
Ja.
Ik vraag wat voor boeken ze lezen en wat voor TED-talks ze hebben gezien. Het mooie van lesgeven is natuurlijk, ik geef les aan een International Masterclass, Learning and Development Leadership. Dat is een internationaal programma. Daar komen allemaal mensen samen die allemaal in dat vakgebied liggen, zitten. En het gaat daar niet om de PowerPoints. We hebben helemaal geen PowerPoints. Het gaat daar om delen, leren van fouten. En daar leer ik natuurlijk zelf ook
dus
ontzettend veel van.
Van de conversatie
van.
In de klas, zeg maar, leer jij zelf ook weer heel veel van wat er speelt in al die bedrijven.
Absoluut, ja.
Leuk is dat. Ja, mooi om te horen. Hey, in je nieuwe boek, Leren en Ontwikkelen in het Digitale Tijdperk, dan gaat het ook over individuele ontwikkeling langs de S-curve. Nou, we hebben het al gehad over een T, we hebben het gehad over de M.
Ja.
Maar wat is de S-curve?
Ja, visualiseer voor jezelf. En niet in de auto per se, maar visualiseer even 2 assen. Hè. Je hebt een horizontale as. Op die horizontale as staat een aantal maanden dat je iets doet.
Ja.
En aan de verticale as staat de impact die je hebt van laag naar hoog. Nou, als je dan die S tekent en als je nadenkt over de laatste keer dat je begon in een nieuwe rol. En dan, als je dan de eerste 3, 4 maanden werkt, is je impact niet meteen sky high. Dus het onder in die S. Na een tijdje, dan voel je echt van, ik weet hoe de hazen lopen, hoe ik dingen moet doen.
Ja.
En dan ga je eigenlijk steil in die S omhoog. Enorme impact. Maar na een tijd zie je dat mensen hun impact niet meer zo toeneemt. Ze leren niet zoveel meer. Zitten al een tijd in de rol. En dan zeg ik altijd, het is belangrijk om erover na te denken, waar zit je in je S-curve? Want als je daar bovenin zit, wordt je impact minder. It is time to move on.
Ja, dan is de groei die je daarvoor had, die wordt minder. Die vlakt af. En dan moet je dus aan de slag.
Absoluut, absoluut. Ja. En dat is ook een thema binnen McKinsey en andere bedrijven, waar mensen altijd vragen aan het einde van het jaar, waar zit jij in je S-curve?
Ja. Dit zijn tools. En die tools kunnen je natuurlijk helpen. En je vertelt dus ook dat het nodig is en belangrijk. Maar tegelijkertijd zou je kunnen zeggen, het moet wel een beetje van binnenuit komen bij mensen. En dan heb je iets, dat noem jij de mindsets, geloof ik. Hè? Of een lifelong learning mindset. Of meerdere mindsets. Of leg eens uit. Hoe zit dat precies? Hoe krijg ik er ook zin in, zal ik maar zeggen?
Kijk, het alles begint natuurlijk met een verhaal. Hè, van waarom zou je nou ontwikkelen? En soms zeg ik wel eens, de term leven lang leren spreekt niet altijd iedereen aan.
Nee. Je hebt ook levenslange gevangenis eraf. Dat is de enige andere term waar het woord levenslang bij voortkomt.
Ja, precies. En ook mensen zijn mensen zeggen, weet je wat, leren dat klinkt, dat heeft te maken met school.
Ja.
En weet je wat, school vond ik niet altijd even leuk. Ja. Dat klaslokaal. Nou, leren gaat niet over school. Maar wat belangrijk is voor mij is leven lang inzetbaar. Als je mensen vraagt, zou je tot je 65e willen werken en een inkomen willen hebben? Nou, dan zegt iedereen, absoluut. Ja. Oké. Als je dat wil, dan een voorwaarde daarvoor is dat je moet blijven ontwikkelen, omscholen, bijscholen. En daar gaat het niet per se alleen maar om de aanbod van de leerkant. Er zijn heel veel bedrijven die hebben digitale leercatalogie met 20.000 cursussen. En wat blijkt? Dat er maar heel weinig mensen zijn die daar gebruik van maken. Mm-hmm. Dus het is niet per se de aanbodkant. Het is meer mensen zelf, Ben, wat je ook zegt. En dat heeft te maken met die mindsets. Er zijn een aantal mindsets die ik heb gedefinieerd op basis van onderzoek. Die mensen zelf ook kunnen testen bij hunzelf op een website. Het is Reaching Your Potential. .org.
Reachingyourpotential.org. Okay,
ja, en dan kun je gratis een assessment doen. Dan kun je kijken hoe je scoort op die mindsets. En een van die mindsets heeft te maken met een groeimindset. Het werk van Carol Dweck.
Ja.
Sta je echt open om je te ontwikkelen? Ja. Want dat is een absolute voorwaarde.
Geloof je überhaupt dat je kunt groeien en dat het dus nuttig is om te investeren in dit soort dingen?
Absoluut. Een andere mindset die ook heel belangrijk is, waar blijkt dat mensen niet goed in zijn, dat is de mindset die te maken heeft met je netwerk en je merk.
Okay.
En heel veel mensen in corporate organisaties die zeggen, ik doe goed werk en mijn manager weet wat ik doe. Maar eigenlijk spiegelen ze zichzelf helemaal niet aan de arbeidsmarkt. Mm-hmm. Zelfs weten mensen in de organisatie ook niet precies wat ze nou toevoegen aan een fantastisch werk.
Het is een soort marktgerichtheid die
je
ook moet
absoluut. Ja. Ja, je moet toch nadenken over van, goh, als ik hier, veel mensen gaan werken straks in 10, 15 organisaties. Ja. Van, als je helemaal geen idee hebt dat er om je heen gebeurt in de arbeidsmarkt, in andere organisaties, mensen die in hetzelfde vak zitten als jij, hoe kom je dan weer tot een andere werkgever als zelfstandig gaan werken straks?
Ja, het is wel leuk. Hè? Je moet dus niet alleen maar zelf persoonlijk gedreven zijn rond een bepaald thema. Het is ook leuk om dat spel te spelen van marketing en jezelf goed neerzetten. Ja,
ja. Ja.
Nog meer mindsets waar we. Er zijn er 7, we hoeven ze niet alle 7 bij langs te gaan. Maar kunnen we nog een voorbeeld geven?
Een andere hele belangrijke, Ben, is dat als we 50 jaar werken. En wat we van mensen verwachten is op hoog niveau te presteren. Nou, dat kunnen we natuurlijk alleen maar doen 50 jaar als we vitaal blijven.
Ja.
Als we gezond blijven. Dus een hele belangrijke mindset heeft te maken met gezondheid, welzijn, geluk. Van doe je iets waar je goed bij voelt, waar je energie van krijgt, waar je in kunt ontwikkelen. Maar ook wat doe je om vitaal te blijven, gezond te blijven, fysiek gezond, mentaal gezond. Want alleen dan ben je succesvol en blijf je het leuk vinden om je te blijven ontwikkelen.
En hoe hangen die mindsets nou weer samen met dat levenslang leren?
Ja, nou, als je die mindsets, als je daar dus eigenlijk hoog op scoort, dan zien we eigenlijk dat de mensen die daar hoog op scoren, dat zijn mensen die inderdaad op allerlei dimensies investeren in zichzelf, qua tijd, maar ook vaak financieel, zich te blijven ontwikkelen. En daar wil ik nog iets over zeggen. Ik kom mensen om me heen die zeiden tegen me, Nick, hè, ik wil me verder bekwamen op het gebied van digitalisering, maar mijn werkgever betaalt het niet voor mij. Ja. Nou, jammer dan hoor. Ja, dan doen we het niet.
Dan stop ik ermee.
En ik heb zoiets van, weet je, je moet ze ook in jezelf investeren. Als je werkgever het niet doet, of maar voor een deel doet. Uiteindelijk ben je verantwoordelijk voor je eigen carrière, voor je eigen inzetbaarheid. Dus als je wil zorgen dat je ook weer in andere banen komt, zul je absoluut dat we toch moeten doen.
Ja, jij hebt zelf altijd gewerkt binnen die corporate omgeving. Je zit nu in die universitaire wereld. Je schrijft boeken die soms wel redelijk highbrow zijn. Die ook gaat natuurlijk over waar HR-mensen zich mee moeten bezighouden. Maar je hebt ook een heel toegankelijk populair boek geschreven, zou je kunnen zeggen, een paar jaar geleden. Dat heet Ga doen wat je echt belangrijk vindt. Dat is natuurlijk ook een ontzettend belangrijk advies als je mensen wilt oproepen om te blijven leren en zich te blijven ontwikkelen. Kun je daar kort iets over vertellen?
Ja.
Want het lijkt zo'n open deur, maar het is ongelooflijk belangrijk natuurlijk.
Ja, het is eigenlijk een van de mindsets ook die je gedefinieerd hebt in het laatste boek. En eigenlijk, als je zegt van, ga doen wat je echt belangrijk vindt. Natuurlijk, zeg je. Maar wat blijkt uit onderzoek, dat heel veel mensen dat eigenlijk in hun leven niet doen. En er zijn een paar redenen voor. Eén reden is dat mensen te weinig tijd nemen voor te reflecteren. Van waar ben ik, waar sta ik, wat wil ik in mijn leven? Een tweede reden is dat mensen het heel lastig vinden om de consequenties van keuzes op lange termijn te overzien. En een derde reden is dat als sociale wezens laten we ons heel graag beïnvloeden door wat anderen vinden. En leiden door wat anderen vinden van wat we moeten doen. Ja. Vergeleken met wat we echt zelf zouden willen doen. En in dat boekje, daar zit een mooie scan bij. Een scan om op een aantal levensgebieden te kijken hoe je zit en hoe je erover denkt. En één voorbeeld. Een vriend van mij die zat in een corporate rol. Was fantastisch, heel succesvol, marketingdirecteur. Maar niet happy in zijn baan. Mm-hmm. En waar hij achter kwam eigenlijk, wat zijn passie was, dat is wijn. En toen is hij begonnen.
Niet om te drinken, maar.
Hij dronk het waarschijnlijk ook wel, Ben. Maar, alles met wijn te maken heeft. Okay. En is hij stage gaan lopen in een wijnwinkel. En daarna is hij een wijnwinkel begonnen en doet hij nog een aantal jaren. Ontzettend tevreden. Ik had vorige week nog een e-mail met hem exchange. Het gaat eigenlijk hartstikke goed. Ja. En hij doet echt iets wat hij leuk vindt.
Moet je daar een bepaalde leeftijd voor hebben? Want ik kan me voorstellen dat als je in de 20 bent, dan wil je natuurlijk ook gewoon die stappen zetten. Je wilt die baan, je wilt een huis. Je wilt een bepaalde verantwoordelijkheid misschien wel dragen. En dan op een gegeven moment kom je erachter dat het misschien niet per se is wat je allemaal zelf hebt gekozen. Maar dat kost wel een zekere, zeker aantal jaren misschien.
Het kan een aantal jaren kosten. Maar wat ik wel fantastisch vind is bij jongere generaties zie ik juist dat ze al veel eerder bezig zijn om zich steeds af te vragen, is dit nou eigenlijk wel wat ik echt wil? Ja. En daarom zie je ook dat veel jonge mensen sneller wisselen van organisaties. Ik denk dat het hartstikke goed is. Omdat je namelijk toch een aantal dingen moet uitproberen. Mm-hmm. Om jezelf te leren kennen. Want het is uiteindelijk, je kan er allemaal over nadenken. Maar totdat je iets doet, kom je erachter van, hey,
als het echt
dit is het eigenlijk, dit is het eigenlijk niet.
Ja, ja. Interessant, heel erg leuk. En dus wel ontzettend belangrijk ook om die vraag jezelf regelmatig te stellen. Hoe doe jij dat? Trek je jezelf? Hebben sommige mensen, het verhaal van Bill Gates is wel bekend, hè? Die Thinking Week, die neemt dan een week per jaar en dan leest hij allemaal boeken. Dan gaat hij nadenken over dingen. Heb je voor jezelf ook een soort ritueel of een soort jaarlijkse check-up die je doet om te kijken van, doe ik nog wel, Nick van Dam, doe ik nog wel wat ik echt belangrijk vind?
Ja, Ik probeer het regelmatig te doen. Ook zelfs vakanties. Ik lees boeken en dan reflecteer ik ook weer op mezelf. Maar wat ik tussen rollen gedaan heb, is vaak 1 of 2 weken er helemaal uit. Zelf naar een resort toe. Waar ik gewoon echt me ga nadenken van, wat heb ik gedaan? Dus even de balans opmaken. Wat mensen vragen. Wat dingen over mezelf. En dan eigenlijk vooruitkijken van, goh, waar wil ik nu eigenlijk naartoe vanaf dit punt?
Je zegt tussen rollen. Bedoel je dan als je van de ene naar de andere functie gaat? Of als je van de ene en het andere project gaat in een bedrijf?
Ik heb het gedaan tussen organisaties in. Tussen verschillende organisaties in. Maar het kan ook zijn als je naar een hele nieuwe rol gaat. En ik van, wauw, dat is toch wel weer een enorme uitdaging. Of ik zit al een tijdje in die rol. Waar zit ik in mijn eigen S-curve? Dat je dan toch weer die vragen even stelt. Om te zorgen dat je het nog steeds doet. Hè, weer terug naar die reflectie. Wat je eigenlijk echt belangrijk vindt.
En dan zeg je, ga er even uit. Vraag aan je vrienden, de mensen die je goed kennen, wat zij waarnemen. En gebruik dat om een plan te maken voor de toekomst.
Absoluut. Ja.
Mooi. Ook interessant om te weten is, op het gebied van leren en ontwikkelen zijn natuurlijk ook allerlei mythes. Hè? Je had het net al over bijvoorbeeld het enorme aanbod van e-learning bijvoorbeeld. En allerlei cursussen en trainingen die worden aangeboden, ook gewoon niet online. En iedereen roept natuurlijk dat zijn manier van leren of zijn aanbod het allerbeste is. Wat zijn nou mythes waar je een beetje waakzaamheid bij moet betrachten, laat ik het zo zeggen?
Ja. Nou, ik denk dat een hele belangrijke is. Het heeft te maken met, kun je eigenlijk nog leren als je iets ouder bent? Mm-hmm. Ik heb met heel veel HR-mensen gesproken. En sommige HR-mensen die fluisteren om in mijn oor en zeggen, Nick, om heel eerlijk te zijn, hè, we hebben hier mensen in organisatie die zijn in de 40. Hè, en zelfs nog iets ouder. Hè, en we gaan door digitalisering heen en verandering. Is er nog hoop? Hè? Ja, dus kunnen we die mensen überhaupt meekrijgen?
Precies, ja.
En kunnen die nog eigenlijk daarachter, kunnen die nog wel leren? Nou, het mooie is wat we weten uit de neurowetenschappen, dat mensen eigenlijk hun hele leven blijven. Als ze gezond blijven, kunnen blijven leren. We kunnen verbindingen tussen neuronen blijven maken. En dat noemen we neuroplasticiteit. En we kunnen ons hele leven kunnen we blijven leren. En dat is fantastisch. En heel klein, bij Achmea is een recentelijk een onderzoek gedaan naar een groep oudere werknemers. Om die te ontwikkelen op digitale vaardigheden en competenties. Mm-hmm. En daaruit gebleken is dat het eigenlijk heel goed kan. En dat mensen zelfs, omdat ze veel meer ervaring hadden met andere systemen en processen, dat ze een aantal zaken heel goed konden combineren met elkaar, waardoor ze het eigenlijk beter deden zelfs nog dan de jongere mensen die met dezelfde activiteiten aan de slag gingen. Dus er is absoluut heel veel mogelijkheden voor mensen, maar natuurlijk heeft het te maken met die groeimindset, met die mindset voor leren. Ja. Mensen kunnen leren en organisaties, vind ik, moeten er ook alles aan doen om te zorgen, en individueel voor mensen, om dat leerproces actief te houden, mee verder te gaan.
Ja, ik heb me dat ook wel eens afgevraagd. Als mensen op een gegeven moment 55 zijn, dan wordt er van ze gezegd van, ze zijn al 55. Maar als je het even nadenkt, dat betekent dat je nog 12 jaar moet werken. En je zou ook tegen iemand die bijvoorbeeld nu 23 is, en je zou zeggen, tot je 35ste hoef jij niet meer bij te scholen. Dat zou ook bizar zijn.
Absoluut, absoluut. Ja. Een andere mythe, Ben, is dat intelligentiequotient, dat iets is wat statisch is. Dat niet verandert. Dat je bent geboren met een zekere IQ en daar moet ons dan maar bij neerleggen.
Dus je kunt je IQ ontwikkelen.
Absoluut, je kunt je IQ ontwikkelen. Dus dat is ook heel mooi wat met leren te maken heeft.
En dan willen we toch wel even één tip wat je daarvoor moet doen. Hè? Misschien ken je wel iemand in je omgeving waar je denkt, die kan wel wat extra IQ-punten gebruiken.
Ja, absoluut. Maar dat komt weer terug op, hè, als mensen dus openstaan voor informatie, voor kennis, met praten met andere mensen, problemen oplossen. Af en toe eens wat lezen, een video kijken, een cursus volgen. Al dat soort dingen, daarmee ontwikkel je jezelf. En natuurlijk reflectie, feedback van andere mensen. Ook daarna luisteren, zeggen van, ik krijg feedback of ik iets anders kan doen. Laat ik eens proberen om dat te doen, inderdaad. Ja. Nou, als je dat soort dingen doet, dan kun je absoluut gedurende je leven je IQ dus vergroten.
Je kunt jezelf slimmer maken. Ja. Dat is ook wel de winst van dit gesprek, dat we dat even leren.
Ja.
We moeten zo een beetje naar afronding, maar ik heb nog een paar vragen die moet ik aan je stellen.
Ja.
Ik ben natuurlijk ook benieuwd, iemand die zo met leren en ontwikkelen bezig is, wat heb je nou zelf geleerd in de afgelopen weken of afgelopen maanden waarvan je denkt, dat was echt weer iets, zo'n mooi, zo'n fijn leermoment.
Nou, wat ik eigenlijk fantastisch vind is dat, met heel veel mensen in Nederland, en ik heb ook in Spanje gezeten in die tijd, dat er ook een mythe was van, heel veel mensen kunnen niet digitaal remote werken.
Ja.
En we hebben eigenlijk gezien dat dat heel goed kan. Hetzelfde geldt met onderwijs. Ja, dat online, dat werkt helemaal niet. En kijk nou eens even.
We hebben een enorm steile leercurve doorgemaakt.
Dat gaat ook. Ja. Iets wat ik geleerd heb, reflecterend op al mijn rollen die ik gehad heb, ook in leiderschapsrollen, is dat als het gaat om het leiden van veranderingen, er moet altijd wel een pool zijn voor iets. Als je iets wil opleggen aan een organisatie, aan mensen, waar absoluut geen verhaal bij zit wat mensen aanspreekt, waar weinig mensen echt zeggen van dat gaan we doen, dan wordt het niks. Dan kun je heel hard gaan duwen.
Het moet een wenkend perspectief zijn.
Absoluut.
Ook een belangrijke learning. En als jij zelf doseert, je doseert op allerlei plekken. Dat doe je dus in Madrid, dat doe je aan Nijenrode, dat doe je dus in Pennsylvania. Wat is nou iets wat jij doseert, wat je van je altijd merkt van, oké, dat is dus echt, daar valt dus een kwartje aan de andere kant bij die leerlingen. Wat is nou wat zijn de greatest hits van Nick van Dam als hij staat te doseren?
Ja, nou, die S-curve, dat is een voorbeeld waar menselijk reflecteren dat heel mooi is. Maar een andere iets is waar ik veel mee bezig ben, en ik weet dat jij er ook heel veel naar gekeken hebt en over gesproken hebt, is het hele vakgebied positieve psychologie.
Ja.
Het werk van Martin Seligman, hoogleraar, collega aan UPenn, waar je eigenlijk zegt van, als mensen, in het verleden keken we altijd wat mensen niet kunnen, maar laten we nou eens gewoon kijken wat mensen wel kunnen.
Ja.
En wat zijn nou je talenten, je kwaliteiten, en hoe kun je die nou eigenlijk verder gaan ontwikkelen? Dus alle inzichten en praktijken uit de positieve psychologie. Die ik ook in een executive master in positieve psychologie verzorg. Dat is eigenlijk iets waar steeds meer mensen echt warm voor lopen.
Schappig, hè? Dus mensen binnen dit vakgebied, die denken misschien wel ook sommige luisteraars van, nou, dat is toch al een tijdje zich aan het ontwikkelen. En dat denk ik dan ook. Maar eigenlijk zeg je van, dit resoneert op dit moment juist enorm.
Ja, want het gaat ook over heel veel onderwerpen. Dat positieve psychologie, het gaat over emoties. Het gaat over communicatie. Het gaat over zelfvertrouwen, waar ik je ook over ga praten over een paar weken. Dat zijn allemaal onderwerpen die zo belangrijk zijn. En waar we nog heel veel, waar heel veel winst te behalen valt op gebied van persoonlijk leiderschap, individueel leiderschap. Ja, dat is een heel mooi vakgebied.
Ja, heel enthousiasmerend. Hey, we moeten alweer naar een afronding toe. En ik heb een slotvraag die ik aan iedere gast in mijn podcast stel. En dat is een mediatip. Als ik nou op dit specifieke gebied waar we nu over hebben gehad meer wil leren, wat raad je ons aan? Wat is nou een video of een artikel of iets waarvan je zegt, bestudeer dat dus. Dat brengt je verder.
Nou, dus als we het hebben over ons leven en leren en carrière en werk, dan raad ik aan om iedereen te kijken naar een video. En er zijn er een aantal op YouTube van Bill Burnett, Designing Your Life. En er is ook een boek hoort erbij, maar je kan ook de video's volgen. En het hele idee daarachter is dat het is een design thinking methodologie die gebruikt wordt om na te denken wat je eigenlijk moet doen in je leven. En wat heel essentieel is, is dat je eigenlijk een ervaring die je nog niet gehad hebt, maar waar je benieuwd naar bent, dat je die prototypt. Dat je eens een keer iets gaat uitproberen voordat je er helemaal inspringt.
Iets wat je net ook al zei, hè? Niet op de bank alleen maar zitten denken, maar ook uitproberen, ervaren hoe iets is.
Ja. Dus dat is absoluut een inspirerend boek.
Ik heb begrepen dat de cursus van Bill Burnett op dit gebied is de meest gevolgde, of in ieder geval de cursus aan Stanford, waar de meeste studenten elk jaar op inschrijven. Dit vinden mensen dus heel erg wezenlijk ook. Ook aan Stanford.
Ja, het speelt voor iedereen een rol in de hele wereld. Dus allemaal zijn we met werk bezig, met onze ontwikkeling bezig, met waar gaan we naartoe. En dit helpt je enorm.
Ja, ontzettend leuke tip. Mooi zeg. Ja, we moeten het gesprek alweer beëindigen. Nick van Dam, ik wil je ontzettend bedanken. Ik vond het heel erg leuk dat je te gast wilde zijn hier in deze podcast.
Ja, enorm bedankt Ben. En het was ontzettend leuk. En ik hoop dat er een aantal takeaways zijn voor de luisteraars.
Dat weet ik wel zeker, ja. Dit was de Ben Tichelaar podcast bij BNR. Met als gast deze keer Nick van Dam. Vond je dit nou interessant? Dan kun je een paar dingen doen. Deel deze podcast met andere mensen. Collega's, vrienden, iedereen die af en toe wel wat inspiratie kan gebruiken in zijn werk. En check ook de andere afleveringen via bnr.nl of je favoriete podcast app. Dank voor het luisteren en tot snel.
Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.